Hoi, wij zijn Anneke, Chantal en Marloes.
Je luistert naar Snap jij het nog?
De Digital Parenting podcast voor ouders en opvoeders die alles willen weten over schermtijd,
smartphones, social media en mediawijs opvoeden anno nu.
Veel luisterplezier!
Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van de podcast Snap jij het nog? Over alles over digitale opvoeding, of in ieder geval opvoeding in digitale tijden. Bij mij is te gast Mathieu Verschagen. Zeg ik dat goed?
Ja, dat zeg je goed.
Ja, en Mathieu, ik kwam jou tegen en toen dacht ik, dit is echt heel interessant om jou even te spreken. Jij bent van Media Vista. Kun jij jezelf even kort voorstellen wie je bent, hoe oud je bent en hoe jouw leven eruit ziet?
Ja, ik ben 43 jaar oud. Ik woon in Vlaanderen en ik heb wel een atypisch parcours achter de rug. Dus ik heb toen ik afgestudeerd was als leerkracht eerst 4 jaar lesgegeven in secundair onderwijs. Dus aan leerlingen 15, 16 jaar oud. Dan gaf ik wiskunde en computeronderwijs. Ik was ook ICT-coördinator op de school, dus alle technische hulp bood ik. En daarna heb ik de kans gekregen om op een hogeschool te gaan werken hier in Vlaanderen als IT-medewerker. Maar door een fusie van hogescholen werd mijn job eigenlijk uitgehold. En dan wou ik iets totaal anders gaan doen en dan wou ik eigenlijk een jeugddroom nagaan. Ben ik uiteindelijk bij de politie beland, dus ik heb mijn politieopleiding gedaan, waar ik eerst de dringende noodhulp heb verzorgd, dus de patrouilles op de weg gedaan. Maar omdat ik iets van computers kende, hebben ze me daar toch wel een andere fijne job aangeboden, die ik 4 jaar gedaan heb. Tot 2022 was ik cybercrime en online zedenrechercheur. En maakte ik deel uit van een lokale computercrime unit in een lokale politiezone hier in België. Zeer boeiende job, vooral om de daders op te sporen van de toenemende online criminaliteit. Maar voor mij een heel grote frustratie was dat er altijd eerst slachtoffers moesten vallen. Er was eigenlijk geen ruimte om aan preventie te doen. Dus ik maakte me daar wat druk in, omdat ik dacht van er gebeurt veel te weinig rond preventie. Niet enkel naar bijvoorbeeld ouderen toe, maar ook naar zeer jonge kinderen toe, waar ik ook dossiers van heb behandeld. En dan heb ik in 2022 toch wel de drastische beslissing genomen om ontslag te nemen bij de politie en Media Vista op te richten om stilaan meer die preventie toch breed te verspreiden. Ik ben daar eerst gestart als een zijprojectje. Naast dat, ik was eigenlijk teruggekeerd naar het onderwijs om daar een job op te nemen. Maar dat zijprojectje is beginnen boomen en sinds november 2023 doe ik dat nu fulltime. En ga ik eigenlijk met Media Vista heel Vlaanderen rond om lezingen te geven, workshops, zowel aan kinderen in de lagere school. Dus dan spreken we over de 10 tot 12-jarigen, als het secundair onderwijs in Vlaanderen, tot 18 jaar. Maar ook de ouders, de leerkrachten, beleidsmedewerkers. En nu begin ik meer en meer echt op dat beleid te werken samen met de Vlaamse overheid. En sinds vorig jaar ook met de Verenigde Naties. Dus dat is een heel atypisch, maar boeiend traject dat ik nu aan het doorgaan ben.
Ja, ongelooflijk inderdaad. En heel mooi hoe je het omschrijft, dat je heel veel verschillende functies eigenlijk hebt gehad. En heel bewust hebt gekozen voor het stukje preventie, hoor ik jou ook zeggen. Jij hebt natuurlijk een tijd bij de politie dan gezeten, cybercrime behandeld en ook als CD-rechercheur. Wat ben je daar zoal tegengekomen waarvan jij eigenlijk begon te denken van ja, ik wil die stap meer naar die preventie maken. Wat zag jij? Want er is een enorme toename natuurlijk op het stuk cybercrime de afgelopen jaren. En ook veel jonge slachtoffers of jongeren die slachtoffer zijn.
Ja, we zagen daar echt een heel divers aanbod van misdrijven opduiken. We zagen vooral, als ik spreek over de periode 2018-2019, mijn eerste jaren bij de recherche, dan waren het vooral de klassieke oplichtingen via Marketplace of via Marktplaatsen NL of tweedehands.be. En dan zagen we nog minder misdrijven naar jongeren toe. Maar zeker in coronatijd was het echt boom in business voor cybercriminelen. En dan zagen we ook dat er heel veel jongeren meer en meer werden benaderd via online platformen om bijvoorbeeld eens af te spreken, dus de grooming, de online kinderlokking. Omdat elk kind op dat moment bijvoorbeeld van op afstand van thuis les moest volgen in coronatijd. En iedereen had dus een toestel. De kinderen zaten tijdens de lockdownperiode zaten ze hier ook gewoon thuis, terwijl de ouders moesten werken, moesten telewerken. En dan is er helemaal geen controle. En je geeft hen dus een smartphone en een laptop en dan merk je dat er toch wel heel veel dingen beginnen fout lopen. Dus dat zagen we enorm toenemen. Eens dat die cybercriminelen echt wel hun business hadden opgestart, zag je dan ook cybercrime as a service, waarbij cybercriminelen voor andere of diensten gaan kopen bij andere criminelen om het werk te vergemakkelijken, om het te gaan versnellen. Dus daar zagen we ook een enorme toename. Zagen we dat jongeren benaderd werden op spelletjes om bijvoorbeeld gratis V-bucks of gratis Robux te krijgen en werden ze zo gehackt. Dus een handel in hun gaming-accounts en dergelijke meer. Dus het was heel divers. En hetgeen dat mij het meeste aangreep, dat waren natuurlijk de online zedenmisdrijven, waar ik een heel jong slachtoffer voor mij had zitten, een 8-jarig meisje. Zij was gebruikster van Instagram. Dus op 8-jarige leeftijd had ze het al geïnstalleerd op een smartphone die ze kreeg van haar ouders. Zonder iets van grenzen. En ze wou natuurlijk populair worden. Ze liet alles openbaar staan. Wat ook maakte dat ze toch een aantal volgers kreeg die het niet echt goed met haar meenden. En dat is dan uitgemond in onder dwang verzenden van naaktfoto's van zichzelf. Heeft 2 dagen geduurd. Voor de ouders eigenlijk iets gemerkt hebben. En dat zijn de zaken die dus echt wel enorm opkwamen. We zagen echt wel dat het misbruik van vertrouwen van kinderen. En dan dacht ik van, dit kunnen we niet langer laten gebeuren. Dus heb ik die ommezwaai gemaakt.
Ja, snap ik heel goed inderdaad. Ja, het zijn allemaal onderwerpen die we helaas inderdaad ook tegenkomen. Hè? En heel divers. Dus aan de ene kant inderdaad de oplichting. Hè? Geld of middelen van iemand proberen af te pakken. En de andere kant ook inderdaad afpersing tot naakbeelden en dat soort zaken. Je hebt daar natuurlijk veel ervaring mee. Je hebt heel veel voorbeelden gezien. En ook jouw kennis is natuurlijk eigenlijk heel gewild, denk ik, zo voor ouders ook. Van, goh, weet je, waar moeten ouders nou rekening mee houden? Want je ziet wel steeds meer bewustwording van ouders op dit vlak, hè? Dus dat ze steeds meer wat bewuster zijn. Ook zeker in vergelijking misschien met 2018, 2020. Wat het allemaal kan doen. Maar veel ouders zie ik ook nog echt wel zoeken in, ja, hoe monitor ik dat dan? Hoe kan ik dat nou het beste doen? Jij geeft natuurlijk ook trainingen aan ouders. Wat valt jou op met hoe ouders hierin staan in...
Ik wil vooral niet dat ouders de volledige verantwoordelijkheid moeten dragen en eigenlijk een mediawijs expert moeten worden. Ouders moeten vooral betrokken zijn. En ik geef hen altijd de richtlijn mee. Handel vanuit een betrokkenheid en een bezorgdheid en niet vanuit autoriteit. Want als je gaat zeggen van ja, we gaan het verbieden want het is allemaal slecht en gevaarlijk, dan ga je eigenlijk kinderen en jongeren richting achterpoortjes en omwegen gaan sturen. Want ze zijn dan op een leeftijd dat als hen iets verboden wordt, dat ze toch gaan proberen, omdat die verboden vrucht echt wel zo lekker smaakt. Dus ik denk dat het vooral belangrijk is, en dat probeer ik heel duidelijk te maken, van ouders moeten eens geconfronteerd worden met wat er allemaal zich online afspeelt. En ik merk dat daar meer en meer rond gebeurt. Bijvoorbeeld, we hebben nu recent de nieuwe documentaire van Louis Theroux over de Manosphere. Zeer, toch wel een eye-opener voor mensen die daar nog niks over gemerkt hebben, omdat ze daar niet mee bezig zijn. Maar dat mag ons niet tegenhouden om kinderen en jongeren toch die online beleving te laten ervaren. Maar ze moeten daar voldoende in ondersteund worden. En ik ben vooral voor het de educatie aanbieden op school, ouders ook mediawijzer maken, zodat ze toch wel weten waar hun kinderen mee bezig zijn. Ze moeten daar geen expert in zijn, maar ze moeten vooral daarover kunnen praten. Ongedwongen, gewoon kunnen praten van hoe was het vandaag online, wat heb je allemaal gedaan. En toon me nu eens bijvoorbeeld op Snapchat, hoe werkt dat allemaal? Want ik ben helemaal niet meer mee met die nieuwe technologie. Toon me dat eens. En dan kan je wel plezier beleven samen met die kinderen op die apps. Maar tegelijk kan je als ouder die kritische noten daarbij gaan formuleren. En zeggen van kijk, oei, ik zie hier iets met locaties. En ik zie hier al jouw vrienden op een kaart staan op Snapchat. Hoe zit dat nu juist? En deel jij dat? En ik zou me er als ouder eigenlijk niet goed bij voelen dat jij altijd aan mensen meegeeft waar je bent. Want weet jij wel wie al die mensen zijn? En is het wel nodig dat iedereen altijd weet dat we bijvoorbeeld op reis zijn? Dus ik denk dat vooral die natuurlijke dialoog op gang moet komen en niet een geforceerd gesprek waarbij dat je gaat zeggen van ja, we gaan het allemaal blokkeren, want je zit hier maar je tijd te verdoen. Nee, we moeten ook durven erkennen dat ook wij als volwassenen soms dingen doen die niet echt bijdragen tot onze ontwikkeling of cognitieve ontwikkeling, maar dat we ook gewoon wel eens plezier mogen beleven of iets nutteloos mogen doen. En dat mag ook bij kinderen, maar zij moeten dat kunnen doen in een sfeer waarbij ze altijd terecht kunnen bij een vertrouwenspersoon. En dat vind ik superbelangrijk om mee te geven.
Ja, precies. Dus vooral het gesprek aangaan en beschikbaar zijn als ouder. Interesse hebben, hè, dat is ook wat je zegt. Ja. Ja. Navraag doen, ernaast gaan zitten, meekijken. Dat zijn eigenlijk wel de tips die jij ook geeft. Hè? Dus voor ons ook heel herkenbaar dat interesse hebben en aansluiten eigenlijk nog bovenaan staat bij alles. En dan zeg je ook wat, hè, zoals Snapchat. Het is natuurlijk ook een van de meest lastige apps om te volgen. Hè? Als ouder, ik vind zelf ook een draak van een app. Ik zit er wel op, want al mijn kinderen zitten erop. En alle jongeren die ik in mijn projecten begeleid ook. En het is verbazingwekkend wat je er allemaal uit kan halen als je het een beetje volgt. Dus dat is zeker een tip voor ouders. Jij gaf ook aan, hè, van wat ik een beetje in ieder geval zag bij jouw achtergrond, dat je ook zegt, ik geef vaak ouders ook informatie over van alles. Hè, dus ook over die criminaliteit, maar ook over de gevaren verder op internet. Je hebt natuurlijk ook ervaring met jongeren die zelf dader zijn, zeg maar.
Ja.
Heb jij daar een visie op of wat is jou daarin opgevallen in jouw tijd bij de politie?
Toen ik nog bij de politie werkte, waren er heel veel dossiers van de money mules, de geldezels. Dat is een fenomeen dat eigenlijk bij ons pas echt opgekomen is nadat het in Nederland echt al een probleem was. Wij zien dat er heel veel zaken vanuit Nederland zo richting de grens, richting Antwerpen bijvoorbeeld, komen. En vanuit Antwerpen dan een draaischijf creëren van allerlei organisaties die money mules aansturen. Ook omdat het natuurlijk bijzonder interessant is om je hoeft maar 10 kilometer te rijden en je bent in Nederland voor bijvoorbeeld die transacties, een geldopname te gaan doen. Wat het onderzoek veel moeilijker maakt, omdat je in de internationale context zit op dat moment. Dus dat waren vooral de money mules op dat moment. Nu zien we dat jongeren, doordat ze heel eenvoudige toegang hebben tot apps zoals Telegram en heel gemakkelijk op groepen geraken waar criminaliteit ook als een dienst wordt aangeboden, dat je dus zaken kan kopen, dat ze daar ook dat snel geld verdienen inzien. Dus dat ze tools kunnen kopen om op een heel snelle, eenvoudige manier mensen te bestelen online bijvoorbeeld.
Kun jij dan misschien, sorry hoor dat ik je onderbreek, maar kun je ook even uitleggen, bijvoorbeeld Telegram, en we hebben daar ook een aflevering over gemaakt, maar voor de mensen die nu luisteren, kun je uitleggen wat voor soort app dat is?
Ja, is eigenlijk een op het eerste zicht is dat een gewone messaging app, zoals WhatsApp, die we allemaal kennen, of Signal, lijkt er heel sterk op. Kan ook op die manier gebruikt worden onder vrienden, onder familie, op dezelfde manier. Maar je kan daar ook de zoekfunctie gebruiken of je kan links zoeken op het internet. Die leiden naar publieke Telegram groepen waar tot 200.000 mensen, als ik me niet vergis, tegelijk op kunnen aanwezig zijn. En die groepen gaan meestal niet over onschuldige hobby's. En dat is een groep die aangemaakt wordt bijvoorbeeld met exposed foto's. Dus mensen die daar geëxposed worden, waar naaktfoto's worden gedeeld of waar mensen eigenlijk als mikpunt gekozen worden om lastig te vallen, omdat ze bepaalde feiten zouden gepleegd hebben. Dus die toegang tot die groepen is heel gemakkelijk. Wat ertoe leidt dat kinderen en jongeren die 's avonds in hun slaapkamer nog even op de smartphone aan het scrollen zijn, dat die eigenlijk tot 's nachts soms misschien in die groepen gaan kijken van, is er iets interessants? Misschien worden ze daar ook mee uitgedaagd, want er bestaan nu ook groepen waar je zaken op kan posten. Als je bijvoorbeeld iemand hebt aangevallen op straat en dat werd gefilmd, dat je er dan punten voor krijgt en dat je zo eigenlijk een soort van klassement krijgt. Dus Telegram is in dat opzicht een bijzonder gevaarlijke app, omdat die dus een heel degelijke app, maar ook zo open is en dat je dus eigenlijk zo gemakkelijk naar die criminele kant kan gaan zonder dat je echt op het dark web moet gaan zitten.
Dat is inderdaad precies wat ik ook thuis bij mij heb ik gezegd. Ik verbied eigenlijk niet veel. Maar Telegram is een van de apps waarvan ik zeg, als je 16 bent en je moet zo hoog nodig erop, dan kom nog maar een keer een verzoekje indienen. Dit is eigenlijk een van de apps die ik weghoud bewust in mijn opvoeding. En juist om die reden. En ik heb laatst ook nog een meisje geïnterviewd die ook wat vertelt over die diverse groepen daar ook in zit en wat ze daar doet en wat ze daar tegenkomt. Het is precies wat jij zegt, hè? Er zijn heel veel grote groepen. En jongeren trekken dat omdat ze gewoon nieuwsgierig zijn, hè? Of zich willen meten aan anderen, dat heel interessant vinden. Of gewoon komen kijken en dan uiteindelijk ook beïnvloed worden door zo'n groep bijvoorbeeld. Dus ja, ongelooflijk.
We hebben daar recent bijvoorbeeld ook gezien dat er via Instagram, dat er een finfluencer, een financiële influencer, wou zeggen van kijk, je kan tot 5.000 euro per week inkomsten hebben, maar join my Telegram channels. Dus hij verwees meteen door naar zijn Telegram kanaal. En als je dus op Instagram dat op een story ziet, op een verhaal, dan heb je misschien een neiging van, ik ga eens gaan kijken, ik moet die app nog installeren. En plots kom je in al die groepen. Het feit dat die finfluencer van op Telegram alles aanstuurt, is ook wel al een signaal van, die wil waarschijnlijk wat anoniemer zijn. Want vroeger werkte Telegram helemaal niet mee met politie en justitie. Intussen is dat gelukkig veranderd, maar of het altijd even goed blijkt te werken, daar heb ik ook mijn twijfels bij. Ik denk dat ze zelfs, als er zo'n aanvraag van politie en justitie komt, dat ze zelfs zouden durven om de mensen naar wie de aanvraag gericht is, om hen ook te informeren dat er een onderzoek loopt. Dus ja, ik hou hem ook liefst weg van kinderen, van jongeren. Maar we zien ook in een multiculturele context dat bijvoorbeeld mensen die Oekraïne ontvlucht zijn en nu hier wonen, dat die Telegram gebruiken als een standaard messaging app. Dus het is heel moeilijk. Ik heb dat bij veel vrienden. Hè. Er zijn ook veel vrienden die Signal zijn beginnen gebruiken omdat ze WhatsApp te commercieel gericht en te Amerikaans vinden. En schrik hebben dat hun gegevens worden gedeeld en dergelijke. Maar je hebt vrienden die bepaalde apps gebruiken en dan moet je ook al die apps installeren om nog contact te kunnen blijven hebben met hen. Dus soms word je wel gedwongen om op die platformen actief te zijn zonder dat je het echt
echt wil. Ja, precies. En jij zegt ook zo mooi van, in de tijd met de politie dat ze uiteindelijk wel ook proberen samen te werken, hè, met bepaalde apps. Maar dat soms ook wordt bemoeilijkt omdat het apps zijn die niet uit Nederland komen of niet zich gevestigd hebben in Nederland. Hoe weet jij toevallig hoe dat zit bij Snapchat? Werkt die ook mee met onderzoeken bij de politie bijvoorbeeld?
Voor zover ik weet werken zij wel goed mee en worden er dan aanvragen gestuurd als er bepaalde feiten gebeurd zijn. Is het heel belangrijk van bijvoorbeeld de gebruikersnaam van Snapchat, dus niet de weergavenaam die je zelf kan kiezen, maar de gebruikersnaam die uniek moet zijn op het platform, om die mee te geven, maar wel samen met het tijdstip, datum en tijdstip waarop die feiten gebeurd zijn. Want heel vaak kan je op platforms je gebruikersnaam ook aanpassen. Eén keer om de zoveel dagen kan je die aanpassen. Dus het is heel belangrijk dat je bij een gebruikersnaam ook altijd het tijdstip vermeldt waarop die gebruikersnaam actief was. Omdat dat die gebruikersnaam ook uniek maakt. En dan kunnen er bijvoorbeeld vanuit Snap, de Snap Inc., de organisatie achter Snapchat, kunnen er dan IP-adressen doorgegeven worden aan de politie die dan kunnen geïdentificeerd worden via de internetproviders. Dus eigenlijk zo gaat het in zijn werk. En zij kunnen toch wel heel veel gelinkte informatie, zoals bijvoorbeeld een mobiel telefoonnummer dat gekoppeld is aan het Snapchat-account, kunnen zij ook allemaal meegeven. Dus dat zorgt ervoor dat er toch onderzoek mogelijk is. Maar we zitten ook in een tijd dat degenen die feiten plegen, misdrijven plegen, dat die zich ook vaker gaan verschuilen achter bijvoorbeeld een VPN-verbinding, wat het onderzoek bemoeilijkt. Maar niks is onmogelijk. Elke crimineel maakt wel eens een foutje. En dat hebben we ook gezien in heel veel onderzoeken hier in Vlaanderen. Een groot drugsonderzoek in de Antwerpse haven, dat toch geleid heeft naar duizenden veroordelingen. Dus het kan altijd leiden tot een identificatie.
Ja, en wij hoorden laatst ook, en dat hebben we de vorige podcast ook nog even genoemd, dat er ook steeds meer tieners zijn of jongeren die hun inlogcode of hun inlog delen van Snapchat. Ja. En dat is dan eigenlijk een soort vertrouwensding. Hè? Dus je deelt met je bestie en misschien met degene waarmee je een relatie hebt. En die kunnen dan in jouw Snapchat inloggen en kijken en rondlopen. Dan kun je bepaalde dingen achter een code zetten. Maar er zijn dus ook echt al scholen die ik heb gesproken, die dan groepen meiden hebben die dan iemand cyberpesten. Maar vervolgens zeggen, ja, daar was ik niet. Dat waren vriendinnen van mij, want die kunnen ook inloggen in mijn account. Ik ben niet verantwoordelijk wat er op mijn account gebeurt. Eigenlijk een beetje wat ook de grote organisaties en apps zeggen. Hè? Van ja, ik ben niet verantwoordelijk op wat mijn gebruikers allemaal doen. Herken jij dat ook, als ik dat als voorbeeld geef?
Ja, ik vraag daar regelmatig ook als ik bij jongeren kom, wie zijn wachtwoord al eens gedeeld heeft. Want ik benader dat vanuit de streaks op Snapchat, de snapreeksen, waarbij ze elke dag een foto sturen en een ontvangen. Als ze dat dagenlang volhouden, dan bouwen ze zo'n een streak of een reeks op. Komt er een vlammetje naast de naam te staan met een getal, hoeveel dagen dat ze dat volhouden. En ik had onlangs een meisje van, ze was 15 en ze vertelde, ik vraag altijd naar de hoogste streak in de zaal. En ze zei, ja, mijn hoogste streak is 1900 met mijn beste vriendin. 1900 dagen onafgebroken foto's uitwisselen. Maar ik zeg, ja, is er dan nooit een periode dat je niet kan sturen? Ja, zegt ze, ik zit in een jeugdbeweging en wij gaan in de zomervakantie gaan wij altijd 10 dagen weg en dan mogen we geen smartphones meenemen. Ik zeg, hoe los je dat dan op? Ja, ik geef mijn wachtwoord door aan mijn bestie en dan gaat zij eigenlijk 10 dagen lang foto's sturen voor
foto's
mij.
Sturen.
Ja, ja. En
naar zichzelf en weer terug.
Ja, ja, ja.
Dus, om die streak te houden.
Ja, ja. En dan blijft die streak daar staan. En dat is voor hen de oplossing. Maar ze wijzigen hun wachtwoord niet als ze terugkomen. Ze geven het misschien aan meerdere door. Dat wachtwoord is misschien hetzelfde op bijvoorbeeld het digitaal platform van de school, waar ze berichten met docenten sturen. En dan kan het wel eens zijn dat er natuurlijk uit hun naam een bericht gestuurd wordt. En ik maak hen toch wel altijd duidelijk van, als jij jouw codes doorgeeft, jij bent altijd verantwoordelijk voor wat er op jouw account gebeurt. Het is net hetzelfde als je je pincode van je pinpas doorgeeft. Het is net hetzelfde als je je huissleutel doorgeeft. Dan moet je er niet van schrikken dat er plots iemand in je huis zit. Jij bent verantwoordelijk. Je kan er wel afspraken rond maken, maar eigenlijk, zet je zo wel de deur open voor misbruik. Dus ik ben daar heel voorzichtig in. Ik maak hen dan ook duidelijk dat die streaks, dat eigenlijk maar een trucje is van Snapchat om jou elke dag naar die app toe te lokken, maar dat het verder totaal geen nut heeft. Maar ik ben er zelf ook slachtoffer van de streaks op andere apps. Het zit overal ingebouwd tegenwoordig. Dus,
Precies. Het is een lokkertje, hè? En het is mooi als jongeren dat gaan beseffen, waardoor ze misschien er iets losser van komen. En wat ik vooral in de praktijk zie, is dat jongeren van een jaar of 15, 16, 17, die komen er al een beetje los van. Maar vooral de wat jongere doelgroep is daar heel gevoelig voor.
Ja.
En het is natuurlijk een ontzettend slimme truc om je daar te houden.
Ja.
Er zijn superveel onderwerpen waar we eigenlijk natuurlijk heel lang over door zouden kunnen praten. Maar wat vind jij nou eigenlijk een van de belangrijkste dingen die jij ook met ouders of leerkrachten deelt? Wat zou je daar als highlight uithalen?
Het gaat me vooral over de beschikbaarheid als vertrouwenspersoon, vind ik toch wel het allerbelangrijkste. Ik heb een aantal dossiers vroeger gehad, maar ik word nu ook nog gecontacteerd door ouders die bijvoorbeeld meegemaakt hebben dat hun kind uit het leven is gestapt nadat er bijvoorbeeld sextortion scams waren of grensoverschrijdende sexting waarbij door vrienden een foto werd geëxposed op groepen. Ik vind het bijzonder belangrijk dat elk kind, elke jongere een vertrouwenspersoon heeft. En dat zijn niet altijd de ouders. Als kinderen in hun puberteit komen, dan wordt het soms heel moeilijk om thuis daarover te praten. Omdat je afzet tegenover je ouders, omdat je zegt van kijk, ze hoeven er niks van te weten. Omdat je schrik hebt voor hun reactie. Maar ik denk dat het dus heel belangrijk is om van op jonge leeftijd, en dan spreek ik echt al van de kleuterleeftijd of de eerste jaren van de lagere school, om echt die vertrouwensband op te bouwen en te zeggen van kijk, we gaan niet kwaad zijn, we zijn vooral bezorgd. Dus als er iets is, kom het ons zeggen. En ook naar leerkrachten toe, naar leraren. Als je op school wil praten met iemand en je gaat naar een leraar en je zegt van mag ik eens ergens over praten, want er zit me iets dwars. Als je dan als leraar zegt van ik heb nu geen tijd, sorry, ik kom vanavond nog eens terug, dan kan het zijn dat je dat kind of die jongere kwijt bent. Dat ze het gevoel hebben van ik kan eigenlijk bij niemand meer terecht. En al was het dat je maar 15 seconden tijd maakt om eens te luisteren van zeg het me heel snel, want ik moet nog dringend ergens anders naartoe, maar zeg het me snel, dan weet ik of ik nu iets moet doen, zelf of een collega moet inschakelen, of dat we het even kunnen uitstellen tot vanavond. En ik denk dat dat al heel belangrijk is om meteen te kunnen luisteren en dan in te schatten of je meteen actie moet ondernemen. Want we zien dat meer en meer kinderen en jongeren beginnen chatten met AI-chatbots over hun gevoelens en over wat er fout loopt. Dus dat wil ik vooral vermijden. Dat ze met echte mensen gaan praten is heel belangrijk. Is het niet fysiek met iemand praten, dan zijn er heel veel hulplijnen die ze kunnen bellen. Maar ze moeten het gewoon weten en ze moeten weten dat het normaal is dat je erover praat.
Precies dat, hè. En wat ik ook altijd zie bij vooral wat pubers, zeg maar, hè? Dat al die kiezen zeker hun eigen moment dat ze willen praten. Want vaak willen ze niet praten of dan krijg je hele korte antwoorden. Hè? Dus daar komt er niet zoveel uit, maar vaak dralen ze dan een beetje zo om je heen. Dat je denkt, ja, wat? En dan vaak 's avonds. Dus dat is wel het moment dat je eigenlijk inderdaad even je boek of je telefoon of wat je ook vast hebt even wegleggen en gewoon luisteren. Eigenlijk is dat het voornaamste. En ook het liefst een beetje zonder oordeel. Hè? Dus ook als ze vertellen, nou, een vriend van mij deed dit niet, dan gelijk daarop ingaan, nou, belachelijk. Weet je, laat eerst even vertellen. Vaak zijn de verhalen over vrienden een soort synoniem voor, nou, hier heb ik zelf ook al eens over nagedacht, of dit heb ik laatst zelf gedaan. Dus probeer daar gewoon naar te luisteren zonder oordeel en vragen te stellen. Ik denk dat dat inderdaad een hele goeie is. En jij vertelde nog even, was ik wel nieuwsgierig naar, van steeds meer jongeren gaan eigenlijk met AI praten over hun gevoel. En jij zegt, ja, echte mensen is natuurlijk uiteraard veel beter. Kun je zeggen wat daar het risico van is dat ze dat doen?
Het blijven taalmodellen, die chatbots. Dus die gaan eigenlijk maar woordjes achter elkaar plaatsen en gaan niet echt meelevend zijn, empathisch zijn. Ze gaan, chatbots zijn eigenlijk gebouwd om altijd, als je iets aangeeft, om jou eerst bevestiging te geven van hey, goed dat je dat zegt. Maar ja, als het dan in een zeer negatieve context is dat je iets zegt en ze gaan jou daar een stuk in bekrachtigen, dan kan dat, ook al lijkt het Als we achteraf die chat zouden lezen, lijkt het wel dat die chatbot goed heeft gereageerd op een bepaalde reactie van een jongere. Dan kan het zijn dat die jongere dat toch anders gaat interpreteren en dat hij dat als een bevestiging van zijn negatieve gevoelens gaat zien. Dat hij dus in een negatieve spiraal komt. Het blijven computers, het blijven algoritmen die woordjes achter elkaar plaatsen en die getraind zijn door de chats van anderen. Dus ik heb daar heel veel schrik voor als je niet met de juiste persoon daarover gaat praten die echt zich kan inleven in jouw situatie. Dus zeer voorzichtig mee zijn.
Ja, dat is een hele goede aanvulling inderdaad om daar voorzichtig mee te zijn en ook precies waarom. Mathieu, ja, ik heb nog heel veel vragen aan jou, maar misschien mag ik je nog een keertje benaderen voor een interview.
Zeker.
Ik wil jou heel erg bedanken voor jouw tijd en dat je met ons even hierover hebt gepraat. Wie weet spreken we elkaar nog wel een keertje. Ja,
super, dankjewel voor de uitnodiging en graag tot de volgende keer.
Ja, dankjewel.
Graag gedaan.